Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige
Geest. Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag kunnen we dat opnieuw doen door middel van te luisteren naar de boodschap van Paus Franciscus, een meditatie die hij gegeven heeft tijdens het bidden van het Angelus, samen met de verzamelde gelovigen op het Sint-Pietersplein, zoals dat traditie is natuurlijk, en waar de Heilige Vader een meditatie heeft gegeven over de lezing uit het Evangelie die we afgelopen zondag mochten beluisteren. Verder hoort u een vertaling van een boodschap die de paus stuurde en dat ter voorbereiding van het derde Nationale Eucharistische Congres in Madagaskar. En zullen we ook luisteren naar zijn boodschap die hij na het Angelus heeft gegeven. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 23 augustus verleende de Heilige Vader een audiëntie aan kardinaal Matteo Maria Zuppi, metropoliet-aartsbisschop van Bologna in Italië en tevens voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie. Hij werd een audiëntie ontvangen samen met de leden van de voorzittersraad. De paus verleende eveneens een audiëntie aan monsignor Giancarlo Della Giovanna en monsignor José Antonio Eguren Anselmi, de metropoliet-aartsbisschop emeritus van Piura in Peru. Op zaterdag 24 augustus werd er een audiëntie verleend aan monsignor Dario Gervasi, de hulpbisschop van Rome. Ook aan mevrouw Anita Annette Among, de voorzitter van het parlement van Oeganda. Zij werd ontvangen samen met haar gevolg. En er werd een audiëntie verleend aan de heer Jaume Calbone Guadrado, de burgemeester van Barcelona in Spanje. En diezelfde dag ook aan de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door het International Catholic Legislators Network. En de Heilige Vader die heeft ook een boodschap, een toespraak gegeven aan deze deelnemers. En die luidde als volgt. Uwe eminentie, uwe excellenties, geachte dames en heren, dierbare vrienden. Ik heet u allen, de leden van het International Catholic Legislator Network, van harte welkom ter gelegenheid van uw 15e jaarlijkse bijeenkomst. Ik begroet kardinaal Christoph Schönborn en dokter Christian Alting van Geusau en dank hen voor hun vriendelijke inleidende woorden die ik heb gelezen. Zij hadden ze geschreven, omdat we hier nu geen inleidingen doen, om tijd te besparen zodat ik meer audiënties kan houden. Het thema van de bijeenkomst van dit jaar, The World at War, Permanent Crisis and Conflict, What Does It Mean for Us, is nog even actueel als altijd. Betekent zoveel als trouwens, de wereld is in oorlog, permanente crisis en conflict. Wat betekent dit voor ons? De huidige situatie van de Derde Wereldoorlog die in stukjes wordt uitgevochten, maar hij is er, de Derde Wereldoorlog, lijkt permanent en niet te stoppen. De huidige crisis vormt een ernstige bedreiging voor de geduldige inspanningen van de internationale gemeenschap, vooral door middel van multilaterale diplomatie, om samenwerking aan te moedigen bij het aanpakken van het ernstige onrecht en de dringende sociale, economische en ecologische uitdagingen waar de menselijke familie voor staat. En dit is zo, ik overdrijf niet. Wat is dan het verwachte antwoord? Niet enkel van wetgevers, maar van alle mannen en vrouwen van goede wil. In het bijzonder van hen die geïnspireerd zijn door een evangelische visie op de eenheid van de menselijke familie en haar roeping om een wereld op te bouwen, een tuin te cultiveren, zoals staat in het boek Genesis en vermeld bij de profeet Jesaja, die gekenmerkt wordt door broederschap, gerechtigheid en vrede. Dat is de vraag, en sta mij toe een paar punten ter overweging voor te stellen. Op de eerste plaats de plicht om oorlog af te zweren als een middel om conflicten op te lossen en gerechtigheid tot stand te brengen. Laten we niet vergeten dat elke oorlog de wereld er slechter achterlaat dan hij haar aantrof, en zoveel is zeker, we hebben er ervaring mee. Oorlog is altijd een mislukking van politiek en menselijkheid, een beschamende overgave, een nederlaag tegenover de krachten van het kwaad. En die nederlaag is niet van het ene land aan het andere, overgave is de oorlog zelf, dat is de nederlaag. Het is inderdaad een nederlaag. De enorme, destructieve capaciteit van de hedendaagse wapentuigen heeft de traditionele criteria voor de grenzen van oorlog inderdaad achterhaald gemaakt. In veel gevallen wordt het onderscheid tussen militaire en civiele doelen steeds vager. Ons geweten kan niet anders dan geraakt worden door de taferelen van dood en vernietiging die we dagelijks voor onze ogen zien. We moeten luisteren naar de roep van de armen, de weduwen en de wezen waarover in de Bijbel wordt gesproken, de afgrond van het kwaad zien die ten grondslag ligt aan oorlog en met alle mogelijke middelen besluiten om voor vrede te kiezen. Ten tweede, de noodzaak van doorzettingsvermogen en geduld. De spreekwoordelijke deugd van de sterken bij het vervolgen van de weg van de vrede, bij elke gelegenheid en ongelegenheid door middel van onderhandeling, bemiddeling en arbitrage. Dialoog moet de ziel van de internationale gemeenschap zijn, zei ik tot het Corps Diplomatique op 8 januari van dit jaar. Vergemakkelijkt door een hernieuwd vertrouwen in de structuren van internationale samenwerking. Hoewel deze structuren in de loop der jaren hun doeltreffendheid hebben bewezen bij het bevorderen van wereldwijde inspanningen voor vrede en eerbiediging van het internationale recht, zijn ze voortdurend aan hervorming en vernieuwing toe om ze aan te passen aan de huidige nieuwe omstandigheden. In dit verband moet speciale aandacht worden besteed aan het handhaven van het internationaal humanitair recht en het verschaffen van een steeds stevigere rechtsgrondslag. Dit vereist natuurlijk het werken aan een steeds rechtvaardiger verdeling van de goederen van de aarde, het verzekeren van de integrale ontwikkeling van mensen en volkeren en dus het overwinnen van de schandalige ongelijkheden en onrechtvaardigheden die langdurige conflicten aanwakkeren en verdere misstanden en gewelddaden over de hele wereld genereren. In uw dagelijkse ervaring als katholieke wetgevers en politieke leiders weet u ook wat het betekent om geconfronteerd te worden met conflicten, op een kleinere, maar misschien niet minder intense schaal, binnen de gemeenschappen die u vertegenwoordigt en dient. Als christenen erkennen wij dat de wortels van conflicten, fragmentatie en desintegratie in de samenleving uiteindelijk te vinden zijn, zoals het Tweede Vaticaans Concilie aangaf, in een dieper conflict dat aanwezig is in het menselijke hart. Zo lezen we in de pastorale constitutie Gaudium et Spes. Soms zijn conflicten onvermijdelijk, maar ze kunnen enkel vruchtbaar worden opgelost in een geest van dialoog en gevoeligheid voor anderen en hun redenen en in een gemeenschappelijke inzet voor rechtvaardigheid in het streven naar het algemeen welzijn omgezet worden. Vergeet dit niet. Conflicten kunnen niet alleen worden opgelost. Nee, je komt er samen met anderen uit. Alleen kan niemand uit een conflict komen. En tot slot, dierbare vrienden, terwijl ik u in gebed mijn dierbaarste wensen aanbied voor uw beraadslagingen, zou ik willen voorstellen dat onze wereld, die de oorlog moe is, het lijkt wel of ze niet zonder oorlog kan, misschien wel meer dan iets anders behoefte heeft aan vernieuwing van de geest van hoop, die leidde tot de oprichting van de samenwerkingsstructuren ten dienste van de vrede in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Ik zou u willen vragen, wiens dienst aan onze broeders en zusters geïnspireerd en ondersteund wordt door die vrede die de wereld niet kan geven, om getuigen van hoop te zijn, vooral voor de nieuwe generaties. Oorlog is geen hoop. Oorlog geeft geen hoop. Mogen jullie inzet voor het algemeen welzijn, gesteund door het geloof in de beloften van Christus, een voorbeeld zijn voor onze jongeren. Hoe belangrijk is het voor hen om voorbeelden van hoop en idealen te zien die tegenwicht bieden aan de boodschappen van pessimisme en cynisme. En laten we de cynische boodschappen niet vergeten, ze zijn verschrikkelijk, waaraan jongeren zo vaak worden blootgesteld. Kortom, voor ons die leven in een wereld in oorlog met permanente crisis en conflict, is het een kwestie van wijsheid en kracht vinden om verder te kijken dan de wolken, om de tekenen van de tijd te lezen en met de hoop die voortkomt uit geloof anderen te inspireren, in het bijzonder jongeren, om te werken aan een betere toekomst. En met deze sentimenten verzeker ik u van mijn gebeden voor u, voor uw gezinnen en voor allen die u dient. Ik zegen u allen van harte en vraag jullie alstublieft om voor mij te bidden. Ik dank u. Ja, mooie, krachtige boodschap van Paus Franciscus aan deze wetgevers en mensen die bezig zijn met de wetgeving. Mensen die katholiek zijn, die gelovig zijn, maar die dus in dat vakgebied werkzaam zijn. En ook de politieke leiders die daar aanwezig waren. De paus blijft oproepen tot vrede en blijft ook erkennen dat er een derde wereldoorlog gaande is, alleen wordt die fragmentarisch uitgevochten. En we zien het overal oplaaien, het conflict tussen Oekraïne en Rusland en als de gevolg daarvan ook het oplaaiend conflict tussen Israël en Palestina. En ook andere landen beginnen zich nu te bemoeien met die moeilijke situatie daar in het Midden-Oosten. Denken we aan Jemen, denken we aan Myanmar, aan vele andere streken waar oorlog is, waar onze broeders en zusters in gevaar zijn. Denken we aan Nicaragua, denken we aan de plaatsen waar op dit moment Radio Maria zelfs gesloten is, waar priesters worden gearresteerd, in de gevangenis worden geworpen en allerhande gruwelijkheden ondergaan. Gelovigen die gevaar lopen en de vervolging van christenen in de wereld is een stijgend probleem. Belangrijke oproep dus van Paus Franciscus. Verder op maandag 26 augustus, want we waren natuurlijk nog steeds bezig met het bekijken van de audiënties, dan ontving Paus Franciscus aartsbisschop Paolo Borgia, apostolische nuncius in Libanon. Er werd ook een audiëntie verleend aan de heer Jorge Edmundo Uribe Perze. Hij is ambassadeur voor Ecuador, bij de heilige stoel en hij werd ontvangen bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven, dat wil zeggen het officiële begin van zijn diplomatieke opdracht bij de heilige stoel, dus in naam van de regering van Ecuador. Verschillende familieleden van slachtoffers van de gigantische explosie, u herinnert zich dat nog, van de haven van Beirut in Libanon, wat het begin is geweest van een totale politieke onstabiliteit in de regio, in dat bijzondere land Libanon, waar eigenlijk verschillende religies heel vreedzaam naast elkaar leefden, moslims, christenen van verschillende denominaties, katholieken, protestanten, en wat nu tot een situatie is geworden, al vele jaren sinds die grote ontploffing daar, tot grote politieke instabiliteit en met alle gevolgen van dien. Paus Franciscus heeft verschillende keren al opgeroepen om ook voor hen te blijven bidden. En tot slot heeft de Heilige Vader ook nog de deelnemers aan het generale kapitel van de congregatie van de Oblaten van Sint-Jozef in audiëntie ontvangen op maandag 26 augustus. De Heilige Vader heeft ook een boodschap gestuurd aan Monseigneur Marie-Fabienne Raharilambonyanya. Hij is de voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Madagaskar. En ook aan alle deelnemers aan het derde Nationale Eucharistische Congres in Madagaskar, dat plaatsvond van 23 tot 26 augustus in Antsiranana. Nu uw bijeenkomst voor uw Nationaal Eucharistisch Congres, dat dit jaar samenvalt met de viering van het 100-jarig bestaan van de Eucharistische Jeugdbeweging, sluit ik mij aan bij de gebeden en broederlijke groeten aan de bisschoppen, priesters, jongeren en alle aanwezige gelovigen. Ik moedig dit initiatief aan, dat tot doel heeft de zonen en dochters van uw christelijke gemeenschappen terug te brengen naar de basis, door hen te helpen de betekenis van de eucharistische aanbidding en het verlangen om tijd met Christus door te brengen te herontdekken. Dit is een proces dat ieder van jullie helpt om te groeien, tot de christen te worden die je geroepen bent en meer. Uw bijeenkomst is van bijzonder belang nu we ons voorbereiden op de afsluiting van de synode over synodaliteit. Mogen het jullie helpen om het belang te herontdekken van ontmoeting, gebed en inzet met anderen en voor anderen, als volgelingen van Jezus in de Eucharistie. Wanneer je Christus hebt ontmoet in de aanbidding, wanneer je hem hebt aangeraakt en ontvangen in de viering van de Eucharistie, kun je hem niet langer voor jezelf houden, maar word je een missionaris van zijn liefde voor anderen. De Eucharistie zet ons aan tot een liefde die sterk verbonden is met onze naaste, want we kunnen de betekenis ervan niet echt begrijpen en beleven wanneer we ons hart gesloten houden voor onze broeders en zusters. In een tijd waarin het geloof in de werkelijke aanwezigheid van de Heer een grote uitdaging is, nodig ik jullie uit, leden van de jongeren Eucharistische beweging, die jullie 100-jarig bestaan vieren, om jullie broeders en zusters te helpen Jezus in de Eucharistie te ervaren. Help hen ook om hun eigen leven tot een offer aan God te maken, verenigd met dat van Jezus op het altaar, zodat hij beter gekend, bemind en gediend wordt. Mogen dit Eucharistisch congres ieder van u helpen om gevoelens van naastenliefde en solidariteit te cultiveren jegens iedereen, en in het bijzonder jegens hen die in moeilijkheden verkeren, voor wie de weg van het leven elke dag moeilijker wordt. Er zijn veel ontmoedigde mensen die de toekomst met pessimisme tegemoet zien, alsof niets hen geluk kan brengen. Breng hen de hoop van de Heer, wees getuigen van zijn mededogen en barmhartige liefde. Ik wens u allen een vruchtbaar congres en vertrouw ieder van u toe aan de moederlijke bescherming van de Heilige Maagd Maria. Mogen zij voor jullie bemiddelen, zodat jullie je relatie met Christus elke dag kunnen verdiepen. Ik schenk jullie mijn zegen en vraag jullie ook om voor mij te blijven bidden. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 3 augustus 2024. Paus Franciscus. Mooie boodschap voor de deelnemers aan het 3e Nationaal Eucharistisch Congres van Madagaskar, maar natuurlijk ook een boodschap voor ons allemaal, om de ware tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie te herontdekken. Werkelijk ons bewust te zijn dat wij Jezus zelf ontvangen, die werkelijk aanwezig is in de Eucharistie, in het brood en in de wijn, niet op een symbolische wijze, maar werkelijk. We ontvangen God omdat God voedsel voor ons wil zijn. Jezus wil ons voedsel zijn. We gaan even luisteren naar een lied dat te maken heeft met de Eucharistie en daarna komen we graag bij u terug. En dan gaan we verder, gaan we luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de meditatie, tijdens het Angelus van zondag 25 augustus. Dat is hoor zo dadelijk.
I will not die. your sacrifice.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van zondag 25 augustus.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo della liturgia.
Vandaag vertelt het evangelie van de liturgie ons het beroemde antwoord van Petrus, die aan Jezus zegt: Heer, naar wie zullen wij gaan? U heeft de woorden van het eeuwige leven. Wat een prachtig antwoord. Het is een prachtige uitdrukking die getuigt van de vriendschap en het vertrouwen dat hem met Christus verbindt, samen met de andere discipelen. Heer, naar wie zullen wij gaan? U heeft woorden van eeuwig leven.
Tu hai parola di vita eterna. Bello.
Petrus spreekt het uit op een kritiek moment, want Jezus heeft net een toespraak beëindigd waarin hij zei dat hij het brood uit de hemel was. Dit is een moeilijke taal voor mensen om te begrijpen en velen, zelfs de discipelen die hem volgden, lieten hem in de steek omdat ze het niet begrepen. De 12 echter niet, zij bleven, omdat ze in hem woorden van eeuwig leven vonden. Ze hoorden hem verkondigen, ze zagen de wonderen die hij verrichtte en ze bleven met hem de openbare momenten en de intimiteit van het dagelijkse leven delen. De discipelen begrijpen niet altijd wat de meester zegt en doet. Soms hebben ze moeite om de paradoxen van zijn liefde te accepteren, de extreme eisen van zijn barmhartigheid, de radicale aard van zijn manier om zichzelf aan iedereen te geven. Het is niet gemakkelijk voor hen om het te begrijpen, maar ze zijn trouw. Jezus' keuzes gaan vaak verder dan de gangbare mentaliteit, verder dan de kanons van de institutionele religie en tradities, tot op het punt dat ze provocerende en bijzondere situaties creëren. Het is niet gemakkelijk om hen te volgen. Maar onder de vele leraren van die tijd vonden Petrus en de andere apostelen enkel in hem het antwoord op de dorst naar leven, de dorst naar vreugde, de dorst naar liefde die hen bezielt. Enkel dankzij hem ervoeren ze de volheid van het leven dat ze zochten, voorbij de grenzen van de zonde en zelfs de dood. Daarom gaan ze niet weg. Integendeel. Op één na zullen ze, zelfs te midden van vele valpartijen en berouw, tot het einde bij hem blijven. En broeders en zusters, dit gaat ook ons aan. Ook voor ons is het niet gemakkelijk om de Heer te volgen, om zijn manier van handelen te begrijpen, om ons in zijn criteria, zijn voorbeelden eigen te maken en te verplaatsen. Ook voor ons is dat niet gemakkelijk. Maar hoe dichter wij bij hem komen, hoe meer wij ons houden aan zijn evangelie, zijn genade ontvangen in de sacramenten, in zijn gezelschap blijven in gebed, hem navolgen in nederigheid en naastenliefde, hoe meer wij ervaren hoe mooi het is om hem als vriend te hebben en beseffen dat enkel hij woorden van eeuwig leven heeft. Mogen Maria, die onze Heer Jezus, het woord van God in haar vlees ontving, ons helpen om naar hem te luisteren en hem nooit te verlaten.
Posso dire che sono anche per me parole di vita eterna? A te, fratello, sorella, domando, le parole di Gesù sono per te, anche per me, parole di vita eterna?
En dus vraagt de paus hier aan ons allen nog, zijn het inderdaad woorden van eeuwig leven die Jezus voor mij spreekt?
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus,
e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et abitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Quini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniobium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidebimus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque tusque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle,
ik wil graag mijn solidariteit betuigen met de duizenden mensen die getroffen zijn door de apenpokken, die nu een wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid is. Ik bid voor alle geïnfecteerden, in het bijzonder voor de mensen in de Democratische Republiek Congo, die het zo moeilijk hebben. Ik betuig mijn medeleven aan de lokale kerken in de landen die het meest getroffen zijn door deze ziekte, en ik moedig regeringen en particuliere bedrijven aan om beschikbare technologie en behandelingen te delen, zodat niemand verstoken blijft van adequate medische zorg. Aan het geliefde volk van Nicaragua, ik moedig jullie aan om je hoop in Jezus te vernieuwen. Onthoud dat de Heilige Geest de geschiedenis altijd naar hogere projecten leidt. Mogen de onbevlekte Maagd Maria jullie beschermen in tijden van beproeving en jullie haar moederlijke tederheid laten gevoelen. Mogen onze lieve vrouw het geliefde volk van Nicaragua begeleiden. Ik blijf ook met verdriet de gevechten in Oekraïne en in de Russische Federatie volgen. En denkend aan de wetten die onlangs in Oekraïne zijn aangenomen, vrees ik voor de vrijheid van hen die bidden. Want zij die waarlijk bidden, bidden altijd voor allen. Men pleegt geen kwaad, omdat men bidt. Als iemand kwaad doet tegen zijn volk, zal hij daarvoor schuldig zijn. Maar hij kan geen kwaad gedaan hebben, omdat hij gebeden heeft. Laat degenen die willen bidden dan toestemming krijgen om te bidden, in wat zij als hun kerk beschouwen. Alsjeblieft, laat geen enkele christelijke kerk direct of indirect gesloten worden. Kerken mogen niet aangeraakt worden.
O indirettamente nessuna chiesa cristiana. Le chiese non si toccano. E continuiamo.
En we blijven bidden voor het einde van de oorlogen in Palestina, in Israël, in Myanmar, in elke andere regio. De volkeren vragen om vrede. Laten wij bidden dat de Heer ons allen vrede mag schenken. Laten wij bidden daarvoor. Ik groet u allen, Romeinen, pelgrims uit Italië, uit vele landen. In het bijzonder groet ik de nieuwe seminaristen van het Noord-Amerikaans College. En wens hen een zeer goede weg van vorming toe. Ik wens hen ook toe dat ze hun priesterschap met vreugde beleven, want het ware gebed geeft ons vreugde. Ik groet ook de jongeren met een motorische en cognitieve handicap die deelnemen aan de estafette van inclusie om te bevestigen dat barrières overwonnen kunnen worden. Ik groet mijn vrienden, de jongens van de Immaculata.
Saluto gli amici, i ragazzi dell'Immacolata.
Jongens en meisjes van de Immaculata, en ik wens iedereen een gezegende zondag. Vergeet niet voor mij te bidden. Eet smakelijk en tot ziens.
Buon pranzo e arrivederci.
Nog een groet aan de aanwezigen. En daarmee werd ook dit moment besloten met de pelgrims op het Sint-Pietersplein, die weer in grote getale naar het Sint-Pietersplein waren gekomen om dit moment met de Heilige Vader te beleven. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader kardinaal Baltasar Enrique Porras Cardozo, de emeritus aartsbisschop van Caracas, benoemd tot pauselijk legaat voor het 53ste internationale eucharistische congres dat zal gevierd worden in Quito op de 150ste verjaardag van de toewijding van Ecuador aan het Heilig Hart van Jezus en dat van 8 tot 15 september van dit jaar. De laatste zondag waarop de Statio Orbis zal worden gehouden. De paus benoemde eerwaarde heer Dominique Nguyen Thuan An tot hulpbisschop van het bisdom Xuan Loc in Vietnam. Hij heeft ook zuster Ines Paulo Albino benoemd tot secretaris-generaal van het pauselijke missiewerk van het Heilig Kindschap. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat je ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om je op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.